Goedenavond, mensen. We gaan beginnen met de vergadering. Commissievergadering van 18 februari 2014. Allereerst de commissieleden van harte welkom. Ook de collegeleden, de aanwezigen op de publieke tribune en de kijkers natuurlijk thuis. U volgt het allemaal via de internetverbinding. Dat is perfect. Er is een bericht van verhindering binnengekomen van de heer Brinkman. Ik verzoek u allen wederom weer goed en luid en duidelijk in de microfoon te praten. Dan hebben we hierbij de opening gehad. Dan gaan we over naar punt 2 van de agenda, de vaststelling van de agenda. Er is één agenda toegevoegd, agendapunt toegevoegd. Dat betreft agendapunt 12, de concessie Waterland omtrent het busvervoer 2014 van vervoersmaatschappij EBS. Kunt u zich alle vinden in de agenda? Ja. Dan hebben we hierbij ook de agenda vastgesteld. En dan gaan we over naar punt 3 van de agenda. Inventarisatie, inspraak bij de verschillende agendapunten. Er hebben zich bij de griffier geen insprekers gemeld. Dat is correct. Ik kijk nog even naar de publieke tribune. Ja. Dan hebben we ook dat gedeelte gehad. Dan gaan we over naar punt 4 van de agenda. Het vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 28 januari 2014. Er zijn bij de griffier geen op- of aanmerkingen binnengekomen. Zijn er nog punten naar aanleiding van? Ik kijk even rond. Ik zie de heer commandeur.
Dank u wel, voorzitter. Ja, als je het zo leest, en ik heb het over het punt van de fraude, dan stuit dat heel erg tegen de borst. Ik denk van ons allemaal. De gemeente leert hiervan, punt. Wethouder, kunt u enigszins aangeven dat er mechanismen ingebouwd zijn dat dit niet meer voorkomt? Of zegt u, nee hoor, dat kan over een paar jaar weer precies zo gebeuren. Is er enige zekerheid te geven? En ik vraag om enige, hè? 100%, dat lijkt me erg veel.
Heeft de wethouder daarop een kort antwoord?
Ja, dat heb ik. Waar het vooral om gaat is de handhaving opvoeren. Maar nog veel belangrijker is dat we de activering opvoeren. Want het blijkt dat doordat we de activering opvoeren, dat we eigenlijk ook vrij snel achter fraudegevallen komen. Dat is bijvoorbeeld bij de scholingsprogramma's die we hebben gedaan voor medewerkers uit de wet werk en bijstand. Of voor mensen die dus een uitkering hebben in het kader van de wet werk en bijstand. Dat daar bij de geselecteerde mensen ook al fraudegevallen aan de orde kwamen. En dus op het moment dat je mensen meer op de lip zit, zal ik maar zeggen, dan leidt dat dus tot het sneller ontdekken van fraudes. Fraudes kun je nooit in het geheel uitsluiten. Maar ik denk dat ook door bijvoorbeeld de wet werk en zekerheid die dan vandaag al door de Kamer is aangenomen, dat activerend beleid en ook door de participatiewet die hopelijk datzelfde lot treft later in het jaar, dat daardoor in elk geval de beweging aan de onderkant van de arbeidsmarkt toeneemt. En juist door die beweging is de kans op fraude geringer. Nogmaals, uitsluiten kunnen we niet.
Dank u wel. Ik zie dat de heer commandeur het hierbij laat. Dan gaan wij over naar punt 5 van de agenda. Vragen aan portefeuillehouder de heer Brinkman. Nou, ik heb net verteld dat de heer Brinkman verhinderd is. Maar portefeuillehouder Hefting is zo vriendelijk geweest als loco de vragen aan de heer Brinkman waar te nemen. Ik weet niet of hij ze allemaal kan beantwoorden, maar dat zullen we zien. Zijn er vragen voor, laten we zeggen, portefeuillehouder Brinkman, in dit geval de heer Hefting? Ik zie de heer De Lange.
Ja, dank u voorzitter. We zouden de heer Brinkman hebben willen vragen of hij als vertegenwoordiger van de gemeente Beemster in het bestuur van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland eventueel dreigende begrotingstekorten vroegtijdig meldt aan de raad en daarbij eventuele bezuinigingsmaatregelen kenbaar maakt.
Zijn er nog meer vragen aan de portefeuillehouder? Ik kijk even rond. Nee. Portefeuillehouder, kunt u deze vraag beantwoorden? Eigenlijk doen we het altijd, maar u vraagt er specifiek naar. En, het is goed dat u daar de aandacht voor vraagt. Mocht zich dat mogelijk voordoen in de toekomst, dan zullen we dat zeker tijdig doen. Moet u zeggen dat in de toekomst de kosten alleen maar zullen gaan dalen, zoals het er nu naar uitziet. Maar uw waarschuwing is duidelijk genoeg, dus die zal ter harte worden genomen. Dank u wel. Dan gaan wij over naar punt 6 van de agenda. Vragen aan portefeuillehouder, de heer Dinks. Ik kijk links van mij. Ik kijk naar rechts. Mevrouw Van den Berg.
Ja, dank u voorzitter. De wethouder heeft ons een brief gestuurd naar aanleiding van het gedoe rond baansteden. Daar hadden we eigenlijk ook vragen voor nu op voorbereid. We willen toch graag reageren op de brief, ondanks dat die is geagendeerd voor de komende raadscommissie van 11 maart. Wij vinden dat rijkelijk laat, namelijk. Wij zijn dan ook wat teleurgesteld. Er zijn nogal wat verwikkelingen rond baansteden. En in verschillende gemeenten is en wordt daar nu over gesproken. Stukken in de krant verschijnen. En dan krijgen we de brief van de wethouder voor volgende maand als ingekomen stuk, als ter kennisname op de agenda. Ja, wij dachten dat dat wel wat anders had gekund en we voelen ons nu achter de feiten aanhollen. Over een kleine maand is deze brief ook weer achterhaald en mogen we daar pas op reageren. Terwijl wij dachten, waarom niet wat meer op de actualiteit ingegaan, zoals we ook bij EBS nou op de actualiteit ingaan. We hebben daarom toch wel wat vragen. Zeker over uw positie ten aanzien van besluiten die genomen worden tussen nu en 11 maart. En hoe u daarin staat ten aanzien van de positie van Agens bijvoorbeeld. Kunnen we van u als portefeuillehouder in dit geval verwachten?
Portefeuillehouder.
Ja, ik begrijp uw frustratie. Dat is in feite ook de frustratie van de bestuurders van baansteden. We zijn natuurlijk eind januari geconfronteerd met een faillissement van Agens en in feite al zijn dochterondernemingen. Verwikkelingen die zich in december nog niet zo nadrukkelijk aftekenden. We hebben toen een presentatie gehad van de directie van Agens, de heer Kleeberg. En ik heb zelf in het bestuur, we hebben tegenwoordig een gecombineerd DBAB van baansteden, gepleit voor een solvabiliteitsonderzoek in december. Dat had misschien toen al gebeurd moeten zijn, want daar waren we toen al wijzer geweest, denk ik. Maar goed, dat weet je niet helemaal. Het zou ook een onderdeel geweest hebben moeten zijn, denk ik, van de aanbestedingsprocedure. Maar het is het niet geweest. Dus er is in de loop van januari wat mist ontstaan. Die is ook gemaakt door Agens. Onduidelijkheid over het houden van... Het je houden aan de afspraken. En dat heeft er uiteindelijk toe of in geresulteerd dat Agens is failliet gegaan. Dat wel pogingen zijn gedaan tot doorstart. Wat voor baansteden van belang is, is dat door dat faillissement en omdat er nog niets getekend was, ook geen intentieovereenkomsten, er geen juridische binding is met Agens en dus ook niet geconstrueerd kan worden. We hebben daar in het DB-AB van baansteden vorige week over gesproken. En duidelijk is dat wij als bestuur ten volle verantwoordelijk zijn voor het feit dat het zo gegaan is als het gegaan is. Dat wij niet met Agens door zullen gaan. No way, zou ik zeggen. Dus om duidelijkheid te verschaffen, wij gaan niet door met Agens. Wij voelen ons wel ten volle gecommitteerd aan het transitieplan. In elk geval de richting die daarmee wordt ingezet. Namelijk zoveel mogelijk medewerkers plaatsen bij bedrijven in de regio. En daar gaan we ook linksom of rechtsom mee door. Alleen waar de directie en ook de projectmanager van het transitieplan nu mee bezig zijn, is een aantal scenario's uitwerken waarbij de mogelijkheden om medewerkers op maatsteden optimaal te kunnen plaatsen bij het regionale bedrijfsleven ten volle worden uitgezocht. Dat er ook gekeken wordt naar feiten, betere voorstellen om mensen te kunnen plaatsen. We zijn erachter gekomen inmiddels dat door de toepassing van Darius, dat is een arbeidswaarde meetsysteem, dat medewerkers van baansteden tot de invoering van dat systeem relatief hoog geclassificeerd waren, waardoor ze moeilijker in de markt weg te zetten zouden zijn, om het zo oneerbiedig te zeggen. Het feit dat we nu over nieuwe gegevens beschikken betekent ook dat scenario's realistischer worden en dat daardoor wellicht de kansen op plaatsing in het bedrijfsleven toenemen. Het zal niet makkelijk zijn om dat te doen. Nogmaals, we zoeken 4 à 5 scenario's uit zonder agents, maar wel met andere partijen. Dan nogmaals, uw frustratie kan ik me voorstellen, maar als wij het de 11e bespreken, dan weet ik in elk geval weer veel meer en kan ik u in elk geval op dat moment mogelijk ook dingen vertellen over wat er al aan keuzes is gedaan. Ook al verwacht ik niet dat we heel veel meer concreet kunnen zijn dan. Maar wel dat we dus vasthouden aan het transitieplan. Dat is ook wat collega Daan en wat collega Struilaert in de raden van Zaanstad en Purmerend, waar inderdaad iets meer commotie is geweest, we daar dan in elk geval aan kunnen geven van, want ook daar in die raden en alle andere raden wordt gewoon gevraagd van, licht ons in en licht ons zo snel mogelijk in, hou ons bij de les. En daarvan zijn we zeer doordrongen dat we dat ook moeten doen. Want we kunnen het ons niet veroorloven om heel veel vertraging op te lopen in dit traject.
Dank u wel voor dit uitgebreide antwoord. Ik zie dat mevrouw Van den Berg nog even wil reageren.
Mag ik dan nog eventjes? Het voorstel is om die brief ter kennisname aan te agenderen. Ik wil vragen of het misschien beter is om dat op een andere manier te doen, zodat we in ieder geval op de hoogte worden gebracht van de stand van zaken.
Ja, het voorstel aan de vergadering is eigenlijk, aan de commissie, is van, willen we de brief gewoon agenderen voor de 11e?
Ik wil graag met u, en dat ook ambtelijk ondersteund, en eventueel met een presentatie vanuit de directie, om te onderzoeken of dat mogelijk is. Ik denk dat het goed is om ook deze raad het been volop bij te laten trekken. Niets liever dan dat, maar aan u om dat vorm te geven.
Maar voorzitter, dan moet er wel wat nieuws te melden zijn. Anders wordt het een herhaling van dit antwoord. Als er op 11 maart echt iets gebeurd is, dan horen we het graag of eerder. Maar anders heeft het niet zoveel zin.
Ik kreeg de indruk uit het antwoord van de portefeuillehouder dat hij graag iets wil melden.
Als ik, kijk, dat kan natuurlijk in de orde van de agendering kan het altijd dat ik wat dieper op een onderwerp inga. Alleen bij de vragenronde zou dat wel lastig zijn, want er is dan geen debat mogelijk. En dat is ook niet. Misschien toch gewoon goed is om ook voorafgaand aan de verkiezingen nog eens over zo'n onderwerp te praten. Niet dat het per se tot heel veel verdeeldheid aanleiding hoeft te geven. Maar u hebt namelijk ook het transitieplan goedgekeurd. Dus die richting, die blijven we in principe gewoon volgen.
Dank u wel.
Ja, normaal gesproken zou er best een agendapunt aan gewijd kunnen worden, maar er moeten wel ontwikkelingen zijn. En wat dat betreft ga ik mee met de heer commandeur. Daarnaast, er wordt op dit moment naast en naar een oplossing gezocht, maar het is al zo'n lang traject. Ik denk niet dat wij hier op één avondje uitkomen. Ik denk dat wij echt van Baanstede moeten horen wat de definitieve richting wordt. En ik denk dat zij aan zet zijn om ons te informeren. En dat wij hier, ja, we kunnen het erover hebben. We kunnen dat voorzichtig agenderen. Maar of dat echt wat toevoegt als er geen belangrijke wijziging komt, ik denk het niet.
Ik stel voor dat we het gaan agenderen als er echt daadwerkelijk ontwikkelingen zijn. Dan laten we dat aan de griffier eventjes over om dat goed te volgen. Ik zag mevrouw Helder nog, die heeft nog een vraag.
Ja, dank u voorzitter. Wij hadden bij onze technische vragen aangekondigd een vraag te willen stellen over het onderhoud van een natuurspeeltuin. Maar deze vraag is keurig beantwoord naar onze tevredenheid en daarvoor wil ik de wethouder bedanken.
Kijk, dat compliment kunt u meenemen.
Dan voorzitter, als ik nog even iets mag zeggen. Ik denk wel dat het onderwerp Baanstede, dus als onderdeel ook van een van de drie transities, van belang is om ook met name voor de nieuwe raad te agenderen. Dus ik zou dat ook qua overdracht aanbevelen om daar ruimte voor te creëren.
Daarvan kennis hebben genomen, gaan we over naar punt 7 van de agenda. En dan zijn we al toe aan de vraag aan portefeuillehouder, de heer Hefting. Ik ga nu via de VVD, meneer Zeekant, let u op. Ga ik het rijtje af? Niemand aan die kant. Dan kom ik bij D66, de BPP, de heer De Lange.
Het was mij ontgaan, u heeft vragen aan de heer.
Hefting.
Ja, die heb ik. Wij zijn nog twee antwoorden te goed van eerder gestelde vragen. Maar ik neem aan dat die ons schriftelijk gaan bereiken. Of heeft u daar misschien nu een mededeling over? Het betreft de storrelregeling en de omissie in de natuurbeschermingswet vergunningverlening.
Portefeuillehouder.
Ja, ik kan nu niet anders zeggen dan dat die antwoorden inderdaad naar u onderweg zijn. Daar wordt ambtelijk hard aan gewerkt. En met name het natuurbeschermingswetverhaal blijkt nog niet zo heel eenvoudig en heel eenduidig. Maar we willen een goed antwoord geven. Dus u krijgt dat zo snel mogelijk en dat zal dan schriftelijk zijn. Niet wachten tot 11 maart. Nee.
Dank u wel. Dan gaan we over naar punt 8 van de agenda. U heeft erbij een voorstel gekregen om te verklaren dat een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is voor het in afwijking van het bestemmingsplan verlenen van medewerking aan de realisering van appartementen, het herbouwen van bijgebouwen en het kappen van bomen op perceel Oostdijk 13 te Zuiders-Beemster. Het principeverzoek is eerder in de raad behandeld en de wethouder zou terugkomen zodra er een definitief plan zou zijn. Dat ligt nu voor. Ik vraag u in te gaan op het gevraagde besluit. Ik begin bij D66.
Dank u, voorzitter. Onze fractie staat op zich positief tegen de voorgenomen functiewijziging en het voorgenomen gebruik. Tot zover kunnen wij instemmen met het voorstel. Echter, voor de oprichting van de 148 vierkante meter aan bijgebouwen wordt de ruimte voor vrijstelling gezocht in de hobbyboerenregeling. Onze fractie is van mening dat de hobbyboerenregeling niet kan worden toegepast omdat de voorgenomen functie en het gewijzigde gebruik geen agrarische functie betreft. Losgezien van de hobbyboerenregeling wordt bij splitsing van woningen geen extra bebouwing toegestaan. Althans niet meer dan 48 vierkante meter. 48 vierkante meter is dan de limiet voor de beide gesplitste delen. In de aanloop van het huidige bestemmingsplan buitengebied is bij monden van de VVD en de fractie van D66 deze beperking al eens ter stelling gebracht. Globaal was toen de tijd de stelling dat bij splitsing van de woning ook voor beide gesplitste woningen dezelfde bebouwingsmogelijkheden zouden moeten gelden. De fractie van D66 begrijpt dat voor behoud en voorkomen van verval vanuit het college of raad bepaalde acties nodig zijn. Echter, onze fractie kan niet instemmen met ad hoc beleid, maar streeft onze fractie juist naar eenduidigheid, transparantie en gelijke mogelijkheden voor alle beemstelingen. Maatwerk leidt tot uitzonderingen en uitzonderingen leidt vaak tot onbegrip in de beemse samenleving. Onze fractie ziet daarentegen wel mogelijkheden bepaalde monumentale gebouwen of de beemse stolp voor verval of sloop te behoeden. Dit kan door een stolpenbeleid op te zetten, waardoor de Beemse stolp een status aparte kan krijgen in de Beemster. De fractie van D66 Beemster kan pas met het voorliggende plan instemmen als het college een harde toezegging doet dat er binnen een afzienbaar termijn een dergelijk beleid wordt opgesteld. Tot zover eerste termijn.
Dank u wel. Ik ga naar het CDA. De heer Fabriek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, dat beleid voor behoud van de stolp, dat is ons uit het hart gegrepen. Daar hebben wij ook al eerder voor gepleit. Bij volgende behandeling waren wij positief over dit voorstel. En dat zijn wij ook nog steeds. Ondanks dat het hier gaat om een rijksmonument. Ja, waar esthetisch nog wat een en ander aan gaat wijzigen, kunnen wij wel, wel positief over oordelen. Dat hobbyboerenbeleid, nou, dat klopt, dat is apart, die regeling. Anderzijds, om dit tot een succes te maken, dan moet je ook al enigszins pragmatisch denken van, nou ja, als je daar gaat wonen, wat heb je nodig? Nou, ik denk dat die bergingen, dat het wel een essentieel iets is om, dat, om dit project tot een succes te maken. Dus wij gaan daar zeker in mee, zoals ze nu voorgesteld, ook de locatie van bergingen. En het kappen van bomen daarvoor, dat is, nou, vinden wij prima. Er ligt wel precedentwerking op de loer. Dat is gewoon een feit. En dan kunnen we misschien zeggen met z'n allen, nou, dat is maatwerk, hè, daar zijn we zelf bij. Ik weet niet waar dat eindigt. Anderzijds, om deze stolp middels voorgestelde plannen te kunnen behouden, eigenlijk te verbeteren en ook om andere mensen hiervan... te kunnen laten meegenieten van dit Beemsters erfgoed, ja, is deze regeling wel nodig. Dus ik zou zeggen, wij gaan akkoord met het voorliggend voorstel. Tot zover, voorzitter.
De Partij van de Arbeid, mevrouw Van den Berg.
Ja, dank u. Bij de vorige behandeling van dit punt hebben wij tegengestemd. En eigenlijk heeft het hernieuwde plan ons niet van onze mening doen veranderen. Wij vinden het doodzonde wat er gaat gebeuren met de stolp die daar staat. En zijn niet overtuigd van het feit dat hierbij een monument wordt gespaard. Mede omdat wij ook niet geconfronteerd zijn met alternatieven. Dus wij zijn hier niet voor, wij gaan hier tegen.
Ik ga naar de VVD, mevrouw Helder.
Ja, dank u, voorzitter. Zoals de vorige sprekers ook al zeiden, we hebben hier al meerdere keren over gesproken tijdens commissie en raad. We hebben ook met de hele raad een bezoek gebracht aan Oosterwijk 13. En het is een heel mooi rijksmonument, maar op het moment is het natuurlijk gewoon een veehouderijbedrijf wat gewoon ontzettend veel onderhoud vraagt. En wij zien het als een hele goede oplossing om daar 9 appartementen in te bouwen. En daardoor blijft in ieder geval het Rijksmonument behouden. En aan de buitenkant verandert er niet veel. Dus wij zijn van begin af aan hier eigenlijk al heel positief over geweest. En dat is niet veranderd. Waar ik wel een opmerking over wil maken, dat is de opmerking over de bijzondere bomen die eventueel gekapt zouden worden, dat daar nog onderzoek naar gedaan moet worden. De erfenconsulent heeft daar in oktober advies over gegeven. Dus dat is nu 4 maanden terug. En nu is het nog niet zeker of er een bijzondere boom daar op het erf staat of niet. Nou, ik vind dat je dat in 4 maanden wel kan bekijken. Dus daar sta ik eigenlijk wel een beetje verbaasd van dat nog niet bekend is. Maar voor de rest gaan wij wel akkoord met dit voorstel.
Dank u wel. De BPP, mevrouw Uitenthuis.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik begin met mijn eigen verhaal. De positie van de bijgebouwen is voor ons uitstekend. Nog veel beter dan in het eerste tekeningen zeg maar, waren. Heel goed achter de stolp. Doorzicht is helemaal op Desbeemsters langs de boerderij behouden en ook de andere rommel naast de boerderij ruimt daarmee, gaat daarmee weg. Ook de mestplaat en andere bijgebouwen, zeg maar aan de rechterkant, als je op de weg staat. En dat geeft dus ook heel veel plus, omdat je dus op de achtererf krijg je dan opruimen ook van de rommelige tuintjes en de caravans die daar staan. Dus dat vinden we eigenlijk twee keer goed. En ook goed dat de bijgebouwen qua uitvoering ingetogen en karakteristiek zijn. Dus, en ook qua plek en qua uitvoering dus. En waar onze eerdere bezwaren eigenlijk, tenminste bezwaren, onze bedenkingen eruit gingen was vooral de buitenruimte. Niet zozeer het plan aan zich, want daar waren we al helemaal mee eens. Maar meer van hoe hou je nou dat erf netjes en hoe hou je nou een boerenerf zonder 9 schuurtjes en 9 fietshokjes. En hoe hou je dat nou een beetje geordend? Er zijn ook de tekening in de erfstudie is daar, voorziet daar best goed in met drie terrassen. Met nou ja, op zich allemaal acceptabel. Dus dat zien wij wel ook gegarandeerd. Zeg maar, die wens om dat een net open erf te houden is volgens mij goed gelukt. Maar dan de erfstudie zelf. Daarin zijn minimale maatregelen genoemd. Die nou ja, worden verwacht vanuit de erfstudie, die de erfstudie benoemt. En aanvullende aanbevelingen, die dus optioneel zijn naar mening van landschap Noord-Holland. Die minimale eisen hebben op zich een goede strekking, vinden wij. Maar die gaan wel heel ver. En die hoeven naar ons idee ook tot daar echt niet voor 100% uitgevoerd te worden. Eigenlijk is het een soort betutteling. En de nieuwe situatie, zoals op de bouwaanvraagtekening staat, is voor ons echt ruim voldoende. Als je het hebt over een essentieel onderdeel van de erfstudie, is bijvoorbeeld dat er zeker weten schapen moeten lopen. Hoe ver gaan we dan hier in ons beleid en wat gaan we nu verwachten van mensen die daar iets mee doen? En de gracht zou zeker weten van hersteld moeten worden naar 8 tot 9 meter breed en qua vorm aangepast moeten worden tot het origineel van heel lang geleden. En ook moet een volledig herstel van de Lindenlaan plaatsvinden en aanplant van vele fruitbomen achter op het achtererf. Nou, dat gaat dus te ver. Dus de strekking van die erfstudie, vooral van het eerste deel, vonden we prima, maar het gaat wel een beetje ver in extreem. Dan ja, vind ik het eigenlijk gewoon heel jammer dat meneer Smit bijvoorbeeld nog weer teruggaat op de oude discussie over dat 148 meter. Daar hebben we het vorige keer over gehad. En volgens mij snapt hij ook het verschil niet tussen rechtsongelijkheid en maatwerk. En dit is stolpenbeleid, meneer Smit, meneer Fabriek. Dit is het maatwerk.
Sorry dat ik in eerste termijn reageer, maar er wordt nu een aantal keren naar mijn persoon gewezen. Althans de opmerking die onze fractie heeft gemaakt. Wij weten hoe de Beemse Polderpartij
bedenkt over maatwerk. Wilt u nu interrumperen of wilt u gewoon uw tweede termijn gaan doen?
Nee, u richt zich op mij, dus ik geef u een antwoord. Dus ik kom erop terug.
Kunt u in uw tweede termijn ook doen?
Nee, ik doe dat in de eerste termijn. Maar in ieder geval...
Nou, ik geef u meneer Smit nog even de gelegenheid, omdat hij inderdaad persoonlijk wordt beticht, zou ik maar zeggen.
Dank u wel, voorzitter. Kijk, we weten allemaal hier nu inmiddels wel van hoe de Beemse Polderpartij over maatwerk denkt. En ik heb in mijn betoog proberen uit te leggen van hoe wij over maatwerk denken. En dat je daarmee aangeeft, als je maatwerk neemt, dan richt je zich op een bepaalde beemselig op zich. Wij willen ons richten tot alle beemselingen en ook dat alle beemselingen eenzelfde kans krijgen dan de beemselingen die alleen de Beemse Polderpartij voor ogen heeft.
Dank u, mevrouw Uitenthuis.
Prima, moet u zelf weten, maar naar ons idee is dit dus maatwerk en dit is echt goed stolpenbeleid en een manier om zo'n stolp dus te behouden. En niet sparen, maar eigenlijk gewoon redden. En als je gemeentelijk stolpenbeleid wil, naar mijn idee, dan moet je ook geld hebben als gemeente om dat dan te betalen.
Dank u wel. We hebben de eerste termijn gehad. Ja, portefeuillehouder, wordt gewoon een instemming op een verklaring gevraagd. Maar u ziet het, ze scoren allemaal weer inhoudelijke punten. Heeft u daar antwoorden op en kunt u daar kort over zijn?
Nou ja, gelukkig gaat het over inhoud. En wat dat betreft ben ik alleen maar blij dat de opmerkingen ook inhoudelijk van aard zijn. Om met de opmerking van de heer Smit te beginnen. Ja, het is herhaling van de discussie zoals we die in juni gehad hebben. Wij passen de zogeheten hobbyboerenregeling toe, niet omdat hier sprake is van een hobbyboer aan wie een aantal vierkante meters bijgebouw gegund moet worden. Maar wij hebben de analogie gezocht van een bestaande regeling waarin het mogelijk is om af te kunnen wijken van het maximum van 48 vierkante meter. Daar is op basis van bijliggende gronden is daar de mogelijkheid om 100 meter te kunnen toevoegen. En zo zijn we aan die 148 vierkante meter gekomen. Dat is een soort verantwoording van die maat, van dat maximum van 148. Oorspronkelijk was meer gevraagd en daar konden we absoluut niet aan voldoen en dit was te verantwoorden. Nou, dan gaat het niet aan om te zeggen van dit is geen hobbyboer en dus kun je deze regeling niet toepassen. Hier is een in het door u vastgestelde bestemmingsplan bestaande regeling, namelijk de hobbyboerenregeling, die bestaat om onder omstandigheden te kunnen verantwoorden dat meer dan 48 vierkante meter bijgebouw wordt geplaatst, die is hier toegepast. Daar heeft u in meerderheid ja tegen gezegd in juni, wel met de voorwaarde dat nog tegen het licht zou worden gehouden, de landschappelijke inrichting van het erf. Nou ja, dat is wat nu voor ligt als extra stuk, daar heeft u ook op gereageerd op een aantal punten. En dan vind ik uw stelling, meneer Smit, vind ik eigenlijk een hele interessante. Als u zegt van maatwerk is gelijk aan uitzonderingen, is gelijk aan onbegrip onder beemstellingen. Als we geen maatwerk zouden kunnen leveren. En als u zegt van we hebben hier het bestemmingsplan buitengebied vastgesteld, nu anderhalf jaar geleden. En daar hebben we het maar mee te doen gedurende 10 jaar. Dan blokkeren we onszelf en dan maken we heel veel zaken maken we onmogelijk. Dan kunnen we niet voorzien wat ontwikkelingen in de toekomst zijn. En moeten we tegen iedereen zeggen, wacht u maar 8 jaar totdat wij het bestemmingsplan hebben aangepast.
Voorzitter, mag
ik wil graag mijn betoog afmaken, meneer Smit. Ik geef u de ruimte voor uw volledige eerste termijn. Ik zit nu in de mijne. We hebben hier een hele bijzondere situatie aan de orde. Een enorme stolp met een dubbel vierkant, 5500 kubieke meter inhoud, nog agrarisch in gebruik. U heeft daar rondgekeken of rond kunnen kijken, fractie van D66, en met eigen ogen kunnen zien dat daar met zeer veel moeite een agrarisch bedrijf nog staande kon worden gehouden. Als u nu stelt, mevrouw Van den Berg, ik richt mij tot u, dat daar dan maar een agrarisch bedrijf in voortgezet zou moeten worden, of als u alternatieven van onze kant mist. Wij reageren op wat ons aan plannen wordt aangeboden. Het is niet aan de gemeente om te bedenken en te bepalen van wat moet er nou eens met die stolp gaan gebeuren. Wij reageren hier altijd op van wat komt er voor een initiatief op ons af. Nou, dit is dit initiatief en daar reageren we op deze manier op. En een ieder kan zien dat daar niet op wat voor fatsoenlijke manier dan ook nog een agrarisch bedrijf kan worden gehuisvest en met succes kan worden gevoerd. En elk ander idee, ja, dat moet bedacht worden. Nou, dit is het idee dat bedacht is en dit is wat aan u is voorgelegd. En dat u dus alternatieven mist, komt omdat de initiatiefnemer met dit plan gekomen is. En dit is wat u ter beoordeling is voorgelegd. De vraag van de heer Smit over het stolpenbeleid. Er staat in datzelfde bestemmingsplan wat ik net noem, staat heel veel over stolpen. Over de mogelijkheid tot het zelfs nieuw vestigen van stolpen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Dat je boven de 750 kubieke meter woninginhoud kan gaan in de vorm van een stolp als daar voldoende vierkante meter erf omheen zit en voldoende afstand tot de buren. Dan is het mogelijk om dat op die manier te doen. De mogelijkheid van splitsen, die is beperkter aangegeven in het bestemmingsplan dan het plan zoals dat nu voor ligt. Want 9 is natuurlijk heel veel. Maar wij zouden nooit in een bestemmingsplan hebben kunnen vastleggen dat 9 het maximum is. Omdat dat misschien wel eens in de toekomst zou kunnen gaan ontstaan. Want dan kom je in andere situaties waarin je tegen de beperkingen van je eigen bestemmingsplan aanloopt. En dan ben je ook niet blij met de regels die je op dat moment hebt gesteld. Dus maatwerk is onvermijdelijk. Dit is een bijzondere situatie en hier wordt gevraagd om maatwerk en wij hebben dat zo goed als mogelijk gedaan. En waar het eindigt, meneer Fabriek, daar bent u zelf bij. U bent de gemeenteraad.
Dank u wel.
Dan ga ik verder met de opmerkingen van de VVD. Over de bomen. Er is natuurlijk wel wat gebeurd in die 4 maanden uiteraard. Er ligt een intern advies waarin gekeken is naar datgene wat Landschap Noord-Holland over die bomenkap heeft gezegd. En de conclusie daaruit is, het zijn inderdaad beschermde bomen die niet kunnen worden verplant. Op het moment dat je dat zou doen, dan kun je ze net zo goed direct kappen, want die hebben geen enkele kans van leven op het moment dat je dat zou gaan doen. Maar ze staan wel op een plek die uitvoering van het plan zoals dat nu ligt in de weg staat. En daarmee moet de keuze gemaakt worden om toestemming te geven voor de kap. En de juridische basis daarvan ligt in het advies van Landschap Noord-Holland. Dus dat is de manier waarop we hebben gereageerd op datgene wat over die voorgenomen bomenkap daarin staat. Dan de opmerking van mevrouw Uitenthuis. Ja, u wijst terecht op de gekozen positie van het bijgebouw. Aan de achterkant, aan geen van beide kanten, 1 centimeter uitstekend. Exact de breedte van de achtergevel. En daarmee de zichtlijnen echt maximaal respecterend. Dat was passen en meten. Dat had de initiatiefnemer graag ruimer gewild. Maar daar hebben we echt heel strak de hand aan gehouden van. Zo willen we het graag hebben. En zo zul je het moeten inrichten. Wat je de laatste tijd veel ziet, en misschien heb je het altijd wel gezien, is op het moment dat deskundigen zich over het plan van een ander gaan buigen, dat dan altijd heel veel creativiteit loskomt. En dan zien we opeens schapen lopen of lindenlanen behouden moeten blijven. Dan heeft iedereen daar opeens een idee over. We hebben te maken met het plan zoals het is. Daar worden adviezen gegeven, daar wordt een soort wens geuit. Nou, laat dat vooral een wens zijn. Wij weten dat de wil van de initiatiefnemer om iets moois van dat erf te maken absoluut aanwezig is. De wil om daarin te investeren in de toekomst ook. Dat nu is voldaan aan datgene wat Landschap Noord-Holland in zijn advies gezet heeft. En dat daarmee voldaan is aan de eis die u in juni heeft gesteld. En dat is de manier waarop we het nu aan u hebben voorgelegd. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Voor de tweede termijn wil ik dit even meegeven aan de commissieleden die de eerste termijn ook het woord hebben gevoerd. Ik merk dat het bijna exact dezelfde discussie is als een half jaar geleden. Ik wil u toch vragen uw tweede termijn te beperken tot, laten we zeggen, het gevraagde voorstel. Namelijk of in te stemmen of niet in te stemmen. En als u niet instemt, om dan aan te geven of u eventueel met een wijzigingsvoorstel wil komen. Want anders zou het eventueel als B-punt zelfs nog naar de komende raad kunnen van vanavond. Ik geef dat in ieder geval in overweging mee. Want ik denk dat we inhoudelijk niet de discussie van de vorige keer over moeten doen. Ik geef het woord aan de heer Smit.
Dank u, voorzitter. Ik ben ook niet van plan om de discussie helemaal opnieuw over te doen. Ik wil nog wel even reageren op het puntje maatwerk. In het stuk of in mijn betoog heb ik geprobeerd aan te geven dat in bepaalde gevallen het college en of de raad wel eens naar mogelijkheden moeten zoeken om gebouwen voor verval of sloop te behoeden. En daar blijf ik nog steeds achter staan. Maar maatwerk houdt wel in van als er één geval is in de Beemse. Een kono vind ik een maatwerkgeval. Een stolp die wat groter is dan de ander vind ik echt geen maatwerkgeval. En los daarvan zie je ook nog andere mogelijkheden die zich binnenkort gaan aandienen voor leegstaande gebouwen. Waar nu al in de ronde gaat dat er appartementen in zouden kunnen komen. Maar dat is nu even niet de discussie. Wij kunnen niet instemmen met het voorstel. En ik zie ook geen mogelijkheden tot eventueel een wijziging. En voor mijn part hoeft het ook niet naar een volgende vergadering. Het kan gewoon als A-punt afgehandeld worden. Of een B-punt afgehandeld worden met dien verstande dat wij niet kunnen instemmen.
Dank u wel. Is het CDA ook zo duidelijk? De heer Fabriek.
Wij zijn altijd heel erg duidelijk, voorzitter. Mevrouw Uitenthuis, dat goede stolpenbeleid, dat hoeft niet altijd geld te hebben. Het gaat vooral om regelgeving. Niet zo dat je daar maar geld in moet pompen. Maar ik heb verder geen toevoegingen tot mijn eerste termijn. Ja, wij gaan voor nu akkoord. Ja.
Dank u wel, mevrouw Van den Berg.
Ja, we hebben niets toe te voegen. En het is prima om dat naar een B-punt, naar de aankomende agenda, door te schuiven.
Maar dank u wel.
Dus tegen.
Mevrouw Helder.
De VVD gaat akkoord hiermee.
Dank u wel. De BPP, mevrouw Uitenthuis.
Ja, nou, uiteraard akkoord. En prachtig dat zo'n uniek, mooi monument zonder dat het ons als gemeente wat kost behouden blijft.
Oké, ik weet niet of de wethouder nog wil reageren. Ik constateer in ieder geval dat het zelfs mogelijk is dat we het als A-punt doorschuiven naar de raad met eventueel een stemverklaring van de partijen die mogelijk niet willen instemmen met het punt. Wethouder, heeft u nog behoefte aan een reactie?
Ja. En dan zou ik het graag in een wat breder perspectief willen plaatsen. Niet dat het mogelijk is om op voorhand te kunnen definiëren van wanneer is iets nou wel of niet maatwerk. Want ja, meneer Smit, u zegt van ja, de kono is dat wel, maar voor mij is een grote stolp dat niet. Ja, daar kun je van mening over verschillen. Het gaat niet alleen om de grootte, het gaat ook om de ouderdom daarvan. Het feit dat die zo lang agrarisch in gebruik is geweest en al dat soort zaken blijft altijd lastig. In elk geval hebben wij dit als maatwerk beschouwd en zo heeft u daar ook op gereageerd. Maar als je meer kijkt naar van hoe wil je nou in de toekomst, en daar ben ik best toe bereid om die stap te zetten. Ik vrees dat het voor de verkiezingen niet meer gaat lukken, maar gesteld dat het me gegeven is om daar in de toekomst nog wat aan te mogen doen, dan, en anders leggen we dat bij de opvolgers neer. U heeft eerder gesproken over een monumentenbeleid. En dat is altijd iets geweest van, ja, dat is lastig, dat kost geld, of dat is betuttelend, dat beperkt alleen maar. Een goed monumentenbeleid stelt ons met z'n allen wel in staat om maatwerk te kunnen onderscheiden van algemene regels. Dan ben je heel erg duidelijk. Dan hoeft het ook niet alleen maar om stolpen te gaan. Dan kun je daar ook allerlei zaken aan koppelen waarvan je zegt van op grond van die en die objectieve criteria vind ik gebouwen behoudenswaardig en daar wil ik dan op die en die manier wel mee omgaan. En dan koppel je het aan elkaar en dan kun je echt een stap zetten op dat punt. En dan is het ook meer dan waar u in het verleden over gesproken heeft over een gemeentelijke monumentenlijst. Nou, dat ging wat stroef, hè, die discussie vorig jaar. We broeden nog steeds op een manier om dat toch voor elkaar te krijgen. U legt nu iets op tafel waarvan we echt nu vanavond door het hoofd schieten van ja, maar als je dit aan elkaar koppelt, dan kunnen we heel goed een stap zetten in die toekomst. Dus laat ik het even als een soort algemene opmerking in een wat breder perspectief even houden. Verder geen opmerkingen, voorzitter.
Dank u wel. Nou, ik ga het bredere perspectief nu niet ter discussie stellen. Ik neem aan dat de fracties dat mee zullen nemen, ook richting de verkiezingen. Nou, dan hebben we in ieder geval punt 8 van de agenda gehad. Dan gaan we nu over naar punt 9 van de agenda. En dit punt staat erop om de uitvoering van de basistaken op het gebied van milieu te regelen door een voorstel van het college om het college toestemming te verlenen voor aansluiting bij de gemeenschappelijke regeling regionaal uitvoeringsdienst Eimond. Wie kan ik daar het woord over geven? Ik kijk naar de heer commandeur.
Kort, voorzitter. Ik vind de aansluiting bij de Eimond, dat was een technische vraag van een partij. Die vraag begreep ik niet, want ik vind hem logisch. Volgens mij hebben we al jaren een relatie met deze uitvoeringsdienst. Dat is één. Twee, wij hadden een vraag gesteld. Hoeveel draagt Beemster bij? 0,6 FTJ. Maar ja, dan wil ik ook ongeveer weten, hoeveel is dat? En daaraan koppel ik de vraag, is dit een gemeenschappelijke regeling waarbij een soort open eindfinanciering geldt? Dragen wij bij in de kosten van deze dienst? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Van den Berg.
Ja, allereerst dank voor het beantwoorden van onze schriftelijke vragen. Het is duidelijk dat u uw best heeft gedaan om onze gemeente niet in nog een gemeenschappelijke regeling te betrekken. Maar dat heeft het Rijk en de provincie een stokje voor gestoken, helaas. Dank voor de inspanningen daartoe. Maar helaas moeten we ons toch ook conformeren met wat er gewenst wordt van een iets hogere macht.
Dank u wel. Ik kijk naar de VVD. Jullie stemmen in. Oké. Ik kijk naar de BPP, de heer De Lange.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wij wilden ook de portefeuillehouder bedanken voor de beantwoording van de vragen van D66 en de Partij van de Arbeid. Want die hadden ons al bereikt voordat wij een fractieberaad konden houden. Het zou de zomer onze vraag ook geweest kunnen zijn daarna. Wij stemmen in met dit voorstel.
Dank u wel. Ik kijk naar D66. De heer Groot.
Ja, dank u wel. Ja, wij hadden zo even vanuit een soort logica in relatie met het feit dat we ook in de stadsregio Amsterdam zitten, de vraag van waarom naar Eimond uitgeweken in plaats van naar die gemeenschappelijke regeling die in de stadsregio valide is, namelijk de Noordzeekanaalgebied, die in Zaanstad is gevestigd. Dat is in ieder geval dichterbij voor de noodzakelijke uitwisseling. En laat of onderstreep dat wij in die stadsregio onze eerste partners zoeken. Maar ik snap dat het college een vergelijkend waardeonderzoek heeft gedaan en gezegd heeft we willen bij de beste. En ook zeker historisch gegroeide kennis benutten. En dan kom je bij Eimond uit. En ook in de regeling is aangeduid dat wij alleen maar vanwege het recht of het algemeen belang niet of tegen deze regeling kunnen zijn. Die kan ik niet vinden, dus wij zijn akkoord met het voorstel.
Portefeuillehouder, u merkt een verdedelijk instemmende raad. Een vraag over de open eindjes.
Ja, maar misschien toch nog een korte opmerking van mijn kant naar aanleiding van wat mevrouw Van den Berg daarover over zegt. Ja, wij hebben vreselijk ons best gedaan om niet weer tot een nieuwe gemeenschappelijke regeling te moeten toetreden. Er heeft heel wat gemeenschappelijkheid evengoed wel plaatsgevonden om dat voor elkaar te proberen te krijgen. We zijn heel nauw opgetrokken met de gemeente Purmerend hierin. En met name van ambtelijke zijde van beide gemeenten is daar heel veel werk in gestoken om dit goed voor elkaar te krijgen. Het was een lastig dossier. Als je nog verder teruggaat in de geschiedenis, dit heeft alles te maken met Enschede en Volendam. En het feit dat al die verschillende diensten en verantwoordelijkheden die elkaar ontlopen, dat leidt tot ongecoördineerde actie en dit moet beter coördineren. Daar heeft het mee te maken. Dat moest dus op grotere schaal. Daar bestond al een milieudienst Eimond. Daar is iets nieuws neergezet waar gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland containers vol ambtenaren in een nieuw gebouw hebben gestopt. En dat is dus de NZKG, het Noordzeekanaalgebied, die daartoe is opgericht. Daar zit elke gemeente bezuiden het Noordzeekanaal bij, met uitzondering van Zaanstad. En alle gemeenten benoorden het Noordzeekanaalgebied, met uitzondering van de gemeente Haarlem. Dus aan beide kanten vindt net die ene uitzondering plaats. Die zijn nu aangesloten bij de RUD Eimond. Waarom was het voor Beemster een logische keus? De hele regio waarin wij zitten, de regio Waterland, de gemeenten behoren tot het ISW, die waren al aangesloten daarbij. En alleen Purmerend en Beemster waren de zogeheten witte vlekken in dat geheel. En dat is eigenlijk de meest logische keuze geweest die we hebben kunnen maken op dat punt. Los van, argumenten die u ook schriftelijk hebben bereikt op het punt van kwaliteit en prijs. Wat betreft die 0,6 FTE, meneer commandeur, dat is op basis van massa is dat vastgesteld. Daar hoort niet een 0,6 collega bij op dit moment. Pas op het moment dat de dienstverleningsovereenkomst volledig is uitgewerkt en we tot op de punt en de komma nauwkeurig op papier hebben staan van dit gaan jullie voor ons doen. En dat loopt voor ons nog een keer via Purmerend ook. Hè. Dat maakt het zelf nog wel wat ingewikkelder. Dan is dat te effectueren. Wat vaststaat is dat de RUD Eimond het werk voor ons gaat doen binnen de begroting door u vastgesteld, binnen de bedragen die binnen die begroting zijn uitgetrokken om de kosten te bestrijden die met dit werk te maken hebben. En dat vinden we eigenlijk het allerbelangrijkste, dat het op die manier kan gebeuren, dat het niet leidt tot de overschrijdingen op dat punt. Dan ben ik mijn aantekeningen kwijt. Nee, dat weten we nog niet, nee, precies. En een aantal zaken zijn, dat krijg ik net ingefluisterd, een aantal zaken zijn domweg nog onduidelijk, omdat kosten van de toetreding nog niet helemaal duidelijk zijn. Maar laten wij afspreken dat wij vanaf nu u volledig meenemen in dit traject. Tot nu toe was het duister voor u. Voor een aantal zal het misschien volkomen onverwacht zijn binnengekomen, terwijl wij er al een hele tijd mee bezig zijn. Elke volgende stap zal ongetwijfeld een stuk helderder zijn en duidelijker. En daar hoort dus ook het hele kostenverhaal waar u de vraag over stelt, zal daar in beantwoord gaan worden. De opmerking van de heer Groot. Als u het beoordeelt aan de hand van ik kan nergens vinden waarom ik er tegen moet zijn, dus moet ik er maar voor zijn, dan aanvaard ik dat in dank. Ja.
Dank u wel, portefeuillehouder. Ik kijk even naar het CDA, want ik heb het idee dat een tweede ronde eigenlijk niet noodzakelijk is, tenzij het CDA zegt van we zijn niet tevreden.
Ik ben helemaal tevreden.
Dan stel ik voor geen tweede ronde te doen. Dan kunnen we gewoon voor naar het volgende punt. Ja, er wordt instemmend geknikt. Dan gaan we naar punt 10 van de agenda. En dat zijn vragen aan portefeuillehouder de heer Klaver. Er vindt even een omwisseling plaats. We wachten daar even op. Het is meestal een populair onderdeel van de agenda. we zorgen ook even dat het beeld klopt bij de naam. En dan kunnen we over naar het volgende punt van de agenda. We wachten nog even op de verbinding. Het lijkt rond te zijn. Volgens mij was ik ergens in het rondje bij het CDA gebleven. Dan gaan we nu naar de Partij van de Arbeid. Heeft u een vraag? VVD? WPP? De heer De Lange.
Dank u, voorzitter. Ja, er is in het nieuws een rapportage verschenen over de veilige breedte van fietssuggestiestroken. En die zouden minimaal 1,25 meter moeten worden. Ik neem aan dat dat ergens op gebaseerd is. Ik heb in dat artikel gelezen en kon me ook goed voorstellen dat daar een stukje hogere veiligheid kon worden gecreëerd door een smallere rijlopen voor het gemotoriseerde verkeer en een iets bredere fietssuggestiestrook voor de fietsers. En ik zou u willen vragen om bij de herinrichting van duurzaam veilige wegen of herasfalteringswerkzaamheden te kijken of er een basis is vanuit dat rapport om dat ook in Beemster toe te passen.
Wat denkt u, portefeuillehouder, gaat dat lukken?
Dat was nu precies mijn idee, voorzitter. Ik heb dat artikel dus ook gelezen en duidelijk herkend. En inderdaad, ik zal het aankaarten bij mensen die daar ook verder voor hebben doorgeleerd. Maar vooral ook als daar een herinrichting is van wegen, dan moet dit de aandacht hebben en dat zal het ook krijgen.
Dank u wel. De heer Groot?
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, nieuwsgierigheid vraag je over de stand van zaken van de Oostdijk. De voorgestelde verkeersmaatregelen hebben ter inzage gelegen. Mijn vraag is, wat is de oogst en wanneer gaan we weer verder?
Heeft u geoogst?
Ik heb geoogst, dat is al vroeg in het jaar. Maar als je dus kijkt naar deze temperaturen, dan is het ook vroeg. Dus het is tijd om te oogsten, kennelijk, voorzitter. De oogst is 3. Nee, groot. De oogst is 3.
En, zonder wij, schaal en wij referentiebeeld kijken, heb ik nog.
Sorry. Wat?
Die wat? Daar ging het eigenlijk om.
Nee, 3 bezwaren. En dat was de vraag toch. Hè? En nu begrijpt dus ook het antwoord. Er zijn 3 reacties binnengekomen en die zullen op hun merites beoordeeld worden, zoals dat heet.
Dank u wel. Dit krijgt ongetwijfeld een vervolg. Had het CDA nog een vraag? Heer commandeur.
Ja, zo zie je maar dat Oostdijk, 3 bezwaren, dat had veel eerder geregeld kunnen worden. Ik heb 2 vragen. Bij het waterbergingsproject, daar heeft u een brief over gestuurd, wethouder. Dat is succesvol verlopen, daar verdient u een compliment mee. Wij hebben daar geld voor overgehouden, heb ik gelezen, behoorlijk wat. Vraag is, komt dat omdat er toevallige meevallers waren of is het slecht begroot? Want het valt mij op dat het erg veel is. En een tweede vraag, voorzitter, als ik mag doorgaan of wilt u meteen een antwoord laten geven? Wat wilt u?
Ach, stelt u maar.
Ik heb een klacht gehoord, vrij serieuze klacht, van iemand in Zuiderhof, een enkele mensen uit Zuiderhof, dat ter plaatse het Zuiderpad vanaf de Dirk Dekkerstraat tot aan het taluut van de A7, dat in buitengewoon slechte staat is. Daar is ook een mortuarium, zoals u wellicht weet. Dat is erg kapot gereden. En het verzoek is, en dat draag ik graag aan u over, of daar toch op een redelijke termijn iets aan gedaan kan worden. En over de entree van de A7, daar zult u zelf ongetwijfeld de nieuwste berichten over meedelen, hoef ik niet eens te vragen.
Tot die vraag had u niet aangekondigd, dus die mocht u eigenlijk niet stellen.
Tot zover, voorzitter.
Portefeuillehouder, 2 vragen vanuit de eenlopende aard.
Ja, 2 vragen. En inderdaad, daar waar het gaat om waterberging, dat zijn de ingekomen stukken die in de raadsvergadering over een uurtje dus langs zouden komen. Maar ik wil ze best gaan beantwoorden. Dat ga ik ook doen, voorzitter. Dat lijkt u ook een goed idee. Dan even eerst
mag het kort.
De asfaltvragen, om het maar zo te zeggen. Hè? De entree bij de Rijksweg 7, daar is nader overleg geweest met het Hoogheemraadschap. En daar wordt zo spoedig mogelijk actie ondernomen. En dat zal zelfs enkele keren per jaar worden herhaald. Om een en ander aantoonbaar te maken. Dus ik zal dat in de gaten houden, maar dat doet u ook. Ik zou dat ook zonder meer aan u over kunnen laten. Ik ben benieuwd of deze vraag 11 maart volgende commissie nog weer terugkomt. Ik mag hopen van niet, voorzitter.
Wij hopen met u.
Het Zuiderpad, ja, die klachten hebben onze organisatie ook bereikt. Ik heb daar ook gekeken. Waar u zegt, de bereikbaarheid van de aula is overigens prima. Maar als wij dan even verder zouden gaan, dan is inderdaad datgene wat u signaleert. U weet dat daar een bouwproject is. Godzijdank gaat het bouwproject daardoor. Dus daar is actie. Dat doet mij genoegen. Maar de bouwondernemer, de ontwikkelaar, heeft de routering voor zijn transport niet goed uitgelegd. Daar is dus zwaar verkeer op het Zuiderpadje geweest. Heeft daarin moeten draaien naar het bouwperceel met alle gevolgen van dien. Het ligt er belabberd bij. Nou, wat er gedaan wordt is dat alle mensen die voor de bouwwerkzaamheden daar moeten zijn, ten eerste de juiste route gaan volgen. En ervan uitgaande dat dat vanaf morgen ook inderdaad het geval is, zullen wij actie ondernemen om te kijken hoe wij dat herstellen, hoe ver wij dat herstellen in dit moment. Ik zal ook nog kijken in hoeverre het Zuiderpadje verder in het onderhoud zit, want dat speelt dan allemaal mee. Dat zult u begrijpen. Zover de asfaltvragen, voorzitter. En de waterberging, ja, dat is de vragen die als ingekomen stukken in de raad staan. Het is een soort verantwoording, hè, waar ik zelf trots op ben. Dus als u zegt, is er wat verkeerd geraamd of wat slordig dit of zus of zo, dan is dat uiteraard niet het geval. Wat is dan wel het geval? Er is aan het begin van het project door het Hoogheemraadschap inderdaad geraamd. En dat gebeurt achter het bureau. Er zijn zoveel stuwen nodig, zoveel duikers, zoveel dit, zoveel dat. Daar staan prijzen voor dat en dat en dat. En telt u maar op. En toen kwam daar een totaal investering, die ging hoger. Maar dat weet u allemaal natuurlijk. De totaal investering. Beoogde investering was hoger dan het budget wat het Hoogheemraadschap beschikbaar stelde. Toen heb ik gezegd ik wil dat alle boeren die initiatieven hebben, die mee willen doen met het project, wil ik zoveel mogelijk, nou eigenlijk allemaal, honoreren. En dat betekent dat ik op basis van die cijfers die er toen lagen, ten laste van de algemene reserve, een bedrag van 340.000 maximaal heb gevraagd en daar heeft u in bewilligd. Nou, wat is er vervolgens gebeurd? Zijn er dan tegenvallers? Nou ja, dat is betrekkelijk. Er is een perceel van een agrariër afgevallen om hem moverende redenen en redenen die ik voor het grootste deel ook snap. Dus daar wil ik het verder niet over hebben, is het ook niet zo boeiend meer. Maar wat ook aan de orde was, dat dat heeft u kunnen horen op het moment dat ik, het nog niet het afronden, maar het markeringsmoment, het bad-eentjesmoment, om het maar zo te zeggen, toen waren wij hier bijeen. Toen heeft u mij een aantal complimenten horen uitspreken naar het Hoogheemraadschap, afdeling waterbeheer en vooral ook de mensen in het veld van het Hoogheemraadschap. Ik heb een compliment gemaakt aan de boeren die meededen en die daar hun terechte mogelijkheden zagen, hun kansen zagen, et cetera. En ik heb een compliment gemaakt naar het agrarisch hulpbedrijf wat een en ander uitvoerde voor het Hoogheemraadschap. En vooral de inventiviteit van laten wij het aanpakken, kunnen wij dat? Ja, wij kunnen dat. En toen kwamen er prijzen die aanzienlijk lager waren dan de bureau-exercitie van het Hoogheemraadschap. Dus wij hebben een resultaat bereikt, dat heeft u gelezen, 13,5 hectare, tegen aanzienlijk minder kosten. Dat betekent dus, omdat de financiën van het Hoogheemraadschap uiteraard het eerst aan bod waren, dat wij betrekkelijk weinig hebben bijgedragen en voor de rest dus geen beroep doen op de algemene reserve. Dat kun je zien als een soort vrijval. En u heeft ook nog iets gezegd in de technische, of in de vraag. Dus, het was een informele vraag mijn richting op, zag ik langskomen. Ik zou moeten herhalen. U zei van, je praat over 7900 vierkante meter, hè, voor de gemeente, terwijl er 3,5 hectare extra is gerealiseerd. Nou, dat heeft te maken met de kosten en de verhouding in de kosten. Hè. Ik zei u al, de gemeente Beventer heeft een klein deel van de kosten gedragen en heeft dus een betrekkelijk klein deel van die 3,5 hectare als waterbanksaldo gekregen. En als u kunt het zien in het staatje, hoor, staat er heel duidelijk in met de procenten, et cetera. Klopt als één bus. Zover.
Dank u wel. Dus het is toch Beemster slimheid, meneer commandeur, waarschijnlijk, die de prijzen zo laag heeft kunnen houden. Dank u wel. Dan hebben we punt 10 van de agenda gehad. Dan gaan we over naar punt 11 van de agenda. En dat is het voorstel tot het vaststellen van de tweede wijziging van de leesjesverordening 2011 en de eerste wijziging van de tarieventabel 2014. Dit heeft te maken met het feit dat er een wijziging is ontstaan in de geldigheidsduur van reisdocumenten voor personen vanaf 18 jaar. Deze was 5 en is naar 10 jaar gegaan. De VVD.
Ja, het kan kort zijn. We hebben hier geen vragen of opmerkingen over en wij gaan akkoord hiermee.
Dank u wel. De heer Schagen?
Ja, bij de Polderpartijen ook zo. Akkoord.
Dank u wel. De heer Groot?
D66 akkoord, meneer de voorzitter.
De heer Fabriek of commandeur?
Het CDA is akkoord.
Mevrouw van den Berg.
Ja, akkoord. Ik heb wel even de vraag of het al gecommuniceerd wordt naar burgers die voor het loket staan. En die zeggen van nou, ik wil een nieuw paspoort. Want het is nogal een verschil, 5 of 10 jaar. En als je dan 2 weken later komt, is het opeens 10 jaar geldig. Dus ik had zoiets van, is daar al met mensen die het eventueel treft, aangegeven dat het misschien handig is om een paar weken te wachten?
Nou, ik hoor instemming portefeuille houden, maar doet u ook iets aan de communicatie?
Zijn met instemming, die had ik ook verwacht. Ik ga ervan uit dat als mensen bij het loket komen en hun geldigheid heeft nog een poosje te gaan en kan het uitzingen tot 9 maart, dat de ambtenaar ter plekke mensen daarop wijst. Maar ik zou dat moeten navragen of dit soort gesprekken zich aan het loket ook inderdaad voordoen.
Ik kan dat beamen, want ik heb iemand gesproken, daar is dat advies ook werkelijk gegeven. Dus,
Dat stelt mij gerust en ik had het niet minder verwacht. Okay, dus bent tevreden, neem ik aan.
Ja, nee, heel tevreden. Nou,
tevreden.
Ik wist dat dit eraan zat te komen, dus ik dacht, ik wacht nog een paar weken. Maar het is goed als de anderen ook daarvan op de hoogte zijn.
Zijn er nog meer raadsleden die willen bekennen dat ze een paar weken wachten? Volgens mij is er geen tweede termijn nodig. Gaan we door naar punt 12 van de agenda. En dat is, laten we zeggen, iets wat in de rest van de gemeentes in Waterland ook speelt. En daar hebben we al veel van kunnen lezen. Namelijk de concessie Waterland 2014 van vervoersmaatschappij EBS. Bij de behandeling van dit agendapunt is de heer De Winter aanwezig. Ik zie hem net plaatsnemen. Vertegenwoordiger van de stadsregio Amsterdam. Het college heeft eerder laten weten de inhoud van de brief van het dagelijks bestuur van de stadsregio te onderschrijven. Er zijn enkele vragen gesteld door een aantal fracties over deze concessie en de gevolgen daarvan. Laat ik met de BPP beginnen. De heer Bakker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, op zich, wat betreft de gemeente Beemster, komen wij er al redelijk onder vandaan. En wat u al net stelde, dus er zijn andere gemeentes waar wel behoorlijke wijzigingen gaan plaatsvinden. Wat ons wel opgevallen is eigenlijk, we hebben dus gekozen, er is dus gekozen voor een andere maatschappij. En ik las ook in de stukken dat ook buitenlandse maatschappijen mochten inschrijven. En er is nu gekozen voor EBS en die was de laagste. Ik denk toch wel dat er in het vervolg goed gekeken moet worden van is dat allemaal wel goed doorgerekend? Want kijk, als je nu ziet die problemen die we dus nu hebben en dan zeggen ze ja, er is een verkeerde calculatie gemaakt. Maar goed, daar zijn wij toch wel de dupe van. En ja, dan kun je natuurlijk wel laag inschrijven en dan denk je, hey, dan heb ik een beetje vaste voet om daarop door te gaan. Ik denk dat dat toch wel een punt is voor de stadsregio als er weer een nieuwe inschrijving komt om daar toch wel goed rekening mee te houden. En ik denk wel, goed, er zijn heel veel gemeentes die worden handtekening opgehaald. Ik denk ook wel dat er eigenlijk een oplossing voor gevonden moet worden. Want kijk, als je de geluiden hoort van eventueel faillissement of dat ze ermee stoppen, ik denk dat we daar nog meer problemen hebben. Want je hebt niet direct meer een vervoersmaatschappij die er dan voor een korte tijd in gaan stappen. Dat was hetgeen eigenlijk wat wij kwijt willen, voorzitter.
Dank u wel. Ik kijk naar D66, de heer Groot.
Ja, dank u wel. Misschien een technisch punt. Er staat dat de wethouder nog wel technische vragen gaat beantwoorden. Dus dat zou ook vooraf hebben kunnen gaan gebeuren. Maar goed, het is duidelijk dat er een heel ander beeld uit de brieven naar voren komt dan uit de kranten. Over deze aanpassing van het vervoerplan en straks de dienstregeling. Het is nog in procedure, geeft u ook aan. En wat er voor Beemster aan de hand is, dat u zegt, ja, het lijkt een kansrijk voorstel, maar er zit een duidelijke omissie in. En dat zijn de intensiteit van de regeling in Midden-Beemster tijdens de daluren. Dat noemt u een omissie in het lijnennet, daar ben ik het mee eens. Wij zien graag voorstellen om daarin te voorzien. Maar
ik heb die dus niet in de hand. Ik denk dat dat... voor de rest lijkt het inderdaad allemaal binnen de regels van de vervoersconcessie zich af te spelen. Dus het beeld dat hier een bedrijf in nood rare bokkensprongen maakt die door een heel adequaat programma van eisen en alerte bestuurders moet worden tegengehouden, dat is niet aan de orde. Het lijkt gewoon een aanpassing aan de vervoersbehoeften en prognoses te zijn. Dus ik denk dat dat een interessant fenomeen is. En ik hoop dat we in de Beemster onze vervoer op peil weten te houden. Want het, ja, dat is ook een beetje het kip en het ei. Ik denk dat met een goed aanbod er ook een goed gebruik mogelijk is. En als dat aanbod sneuvelt, dan zie je het openbaar vervoer gewoon weer teruggelopen. En dat is niemands belang. Dus ik ben benieuwd wat de wethouder straks nog verder gaat toelichten.
Dank u wel. De heer commandeur.
Dat EBS-verhaal, dat doet me een klein beetje denken aan Baanstee. En ik zal u zeggen waarom. Is er dan toch niet wat lichtvaardig soms dat er op aanbiedingen ingegaan worden van marktpartijen? Solvabiliteit, historie, ook het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Volgens mij is er ook nogal wat rumoer geweest of de moedermaatschappij Egged in Israël lijnen heeft in de Palestijnse gebieden. Nou, en dan zou ik er ook al niet veel van moeten hebben, moet ik u zeggen. Je kunt dichter bij de Beemster blijven en terug van de landelijke wereldpolitiek. Dan zeg je, nou, 90% gaat beter, 10% of misschien nog minder gaat er iets achteruit. Nou, voor dezelfde prijs, hamerklap, ja, dan denk ik, het is... Of ze kunnen niet zo goed plannen qua wegennet. Of ze hebben slecht gepland qua geld, maar ook het wegennet. Want dan had je dat in eerste instantie ook kunnen doen, denk ik. Nu komen ze financieel in de problemen. En dan komt er als een haas uit de hoge, of een konijn uit de hoge hoed, komt er een betere, per saldo betere dienstregeling. Ja, ik kan dat niet goed rijmen. Het klinkt me iets te mooi. Maar nogmaals, als het zo is. En Beemster, ik sluit me graag aan bij de heer Groot. Wat hij zei over de frequentie vanuit Midden-Beemster. Ja, dan kun je er eigenlijk alleen maar tevreden over zijn. Dan is alleen Purmerend, geloof ik, het haasje. Maar goed, onze samenwerkingspartner moet het maar voor zichzelf voortkomen. Maar met die eerste vragen, die principiële. Ja, die wou ik toch wel graag bij u voorleggen. Tot zover, voorzitter.
Nou, we weten nooit hoe EBS een haas vangt. Maar dat zullen we merken. We gaan naar de Partij van de Arbeid, mevrouw Van den Berg.
Ja, dank u, voorzitter. De Partij van de Arbeid-fractie is eigenlijk niet zo blij met de gang van zaken bij EBS. Als we het ook in de brief van de stadsregio lezen, dat een andere aanbieder wel eens zou kunnen betekenen dat er een bepaalde dienstregeling helemaal vervalt, zou je bijna als een dreigement kunnen beschouwen. Want wees nu alsjeblieft blij dat de EBS dit voor elkaar bokst. Want anders hebben we helemaal niks meer. Dan vind ik ook dat we bijna gaan twijfelen of we wel in goede handen zijn bij de stadsregio. Maar dat even terzijde. En ik stel hem ook omdat ik nu rechtstreeks antwoord kan krijgen van iemand van de stadsregio erbij. Voor de rest heb ik ook een vraag over de verwachtingen ten aanzien van een betere dienstregeling. Is die verwachting in relatie tot wat er nu is? We hebben namelijk al een nieuwe dienstregeling waarbij we al achteruit zijn gegaan. En, of is het met de eerdere betere dienstregeling die we daarvoor hebben gekregen? Die beter een half uurs diensten opleverde voor ons. EBS stelt zelf dat de gevolgen voor de Beemsteling niet zo groot zijn, maar we gaan wel van een half uursdienst naar een uursdienst buiten de spits. En dat noemen wij een forse achteruitgang. Want als je niet regelmatig ergens naartoe kunt, dan wordt het gebruik ook steeds minder. Wij zijn ook bang dat de solidariteit gaat verschuiven naar de dichtbevolkere gebieden en wij als minder dichtbevolkt gebied daar de dupe van gaan worden. dan is het ook heel opmerkelijk dat er zo weinig eigenlijk uitkomt dat er samenwerking gezocht gaat worden met Connection om die halfduuruursverbinding toch een beetje te gaan garanderen door die lijn 129 beter op elkaar aan te laten sluiten. Nu zit er een paar minuten tussen. En dat is eigenlijk ook gekke werk als je een uursverbinding krijgt en er zitten een paar minuten tussen. Terwijl als je het goed op elkaar afstemt, het zeker voor de reizigers veel beter zou kunnen zijn. Wij hopen dat u als afgevaardigde van de stadsregio ons eigenlijk kan beloven om daar iets in te kunnen bemiddelen. We vinden het verder al met al jammer dat het EBS niet kan leveren wat zij eigenlijk heeft beloofd. En wij vinden eigenlijk ook dat we dat best wel mogen vertellen. Net zoals het in andere gemeenten ook verteld wordt. Wij roepen dan verder ook het college op om te proberen de Beemsteling die toch al geneigd is om met de auto naar Purmerend te reizen, of nog verder, Ilpendam hoor ik ook nog wel eens noemen, om in te steken om dat, ja, om het openbaar vervoer zo in te richten dat mensen daar niet toe geneigd zijn. En nu met een uursverbinding wordt het nog aantrekkelijker om maar eerst met de auto naar Purmerend te reizen en dan verder met de bus. Wij hopen dat u het zo zou kunnen regelen met 129 of met een andere dienstregeling, dat dit eigenlijk niet nodig hoeft te zijn. Ik dank u, voorzitter.
Dank u wel. De VVD, de heer Zeekant.
Ja, als je het hele proces rondom aanbesteding hebt gevolgd en de briefwisseling nauwkeurig leest en de eerste melding van EBS met de motivatie en de argumentatie waarom, het antwoord van de toenmalige wethouder in de gemeente Amsterdam, de stadsregio, verantwoordelijk voor deze portefeuille. De volgende brief, dan kom je toch wel tot de conclusie dat de innovatie die plaatsvindt in het openbaar vervoer op deze manier, er zijn een aantal gegevens, economisch minder goede tijd, met alle gevolgen van dien, betekent minder reizigers. En als je rondom je heen kijkt in daluren dat bussen leeg zijn, en dat zal er wel bij horen, maar dan moeten we dan toch wel met z'n allen op kunnen sturen. En het is natuurlijk een signaal vanuit het EBS. En als je de gevolgen in ogenschouw neemt, als je niet voldoet aan hetgene wat EBS vraagt, dan zou het kunnen zijn dat je de concessie terugkrijgt met alle gevolgen van dien. En dan kan je nog minder doen. Dus het voortschrijdend inzicht, natuurlijk is het zo, als je de tweede brief van de regio, stadsregio leest, waar ook nadrukkelijk staat vermeld van wij zitten heel dicht bij elkaar, we overleggen, is een goede structuur. Er zijn niet alleen beloftes, maar er zijn ook harde toezeggingen. En dat je 5% van je totale debiet, wat je in het hele gebied moet bedienen, dat je dat minder aanbod krijgt dan de rest. Ik denk dat je het dan voor dezelfde prijs heel goed doet. Het had ook zo kunnen zijn dat ze simpelweg zeggen, we hebben ons vergist. Een 25 jaar oud lijnenprogramma wat hierin lag. En dat is de basis geweest wat niet meer in deze tijd past. Dan denk ik dat je als ondernemer, IBS, het goed doet om dat te melden. Want je kan natuurlijk ook blijven kijken en op je eigen dood zitten te wachten. En ik denk dat dat toch wel een compliment waard is. Maar dat ook het kritische van de raad, en het is des VVD's dat er aanbesteed moet worden. En het zou niet goed zijn als je aanbesteedt en vervolgens met in je achterhoofd gaat zeggen van nou, over 2 jaar dan gaan we wel babbelen en dan pakken we de krent uit de pap. Ik heb het gevoel, en ik weet wel zeker, dat dat hier niet het geval is, gezien de relatie tussen stadsregio en EBS. Ik denk dat daar heel natuurlijk en heel correct opgestuurd wordt. Dank u wel, in eerste instantie.
Dank u wel. Portefeuillehouder, misschien had ik inderdaad u vooraf het woord moeten geven, maar de raadscommissie zou ook zonder u het debat moeten kunnen voeren. Maar goed, ik geef u graag het woord.
Ja,
Ja, ik hoor een kritische opmerking van, goh, er zijn een aantal vragen gesteld, technische vragen. Ja, god, het verschil tussen technische vragen en politieke vragen, dat is soms wel eens gering. Ik heb dus besloten, want ik heb er uiteraard over nagedacht van, goh, in de discussie die hier rondkomt met u allen, komen de vragen die u gesteld heeft ook ongetwijfeld langs. En ik heb besloten, voorzitter, om in omgekeerde volgorde van de bijdrage van u te antwoorden. VVD, meneer Zeekant, ja, innovatie. En prikkels bij een aanbesteding, hè, zoals daarop geschreven wordt. Er wordt zo geschreven dat de busmaatschappij, de concessiehouder, kan nadenken van hoe kan ik het beter doen, hoe kan ik het nog beter doen, waar zie ik wat manco's, hè, en dat soort zaken. En inderdaad, een lijnennet wat in feite al heel oud is en waar zij nu innovatief mee omgaan. En het is ook zo geschreven dat zij daar het recht toe hebben. Ieder jaar zijn er aanpassingen en dat was overigens ook al in de Arriva-tijd, hoor. En het is in discussie met u nooit langsgekomen, omdat de veranderingen en de mutaties die daar wel eens in waren, hè, altijd per december van enig jaar, over het algemeen heel gering waren. Daar had ik overleg mee over, hè, in ISW-verband. Maar dan was het altijd zo klein dat je zegt, ja, het is de moeite van het opnoemen niet waard en u heeft er ook nooit een opmerking over gemaakt. Deze is natuurlijk ingrijpender en dan komt daar discussie los. En in andere Waterlandse gemeenten, ja, wat heftiger dan hier. Ik heb de indruk dat ik hier en daar wel eens een plasterkje zie wat dat betreft. Maar goed, EBS maakt gebruik van haar recht om het lijnennet te moderniseren en komt dan tot een 26% van de reizigers die erop vooruit gaan en 5% die achteruit gaan. Bij het laatste horen wij als Beemster wel, hè, de eerlijkheidsgebied dat te zeggen. Maar in grote lijnen gaat het geheel erop vooruit. En nogmaals, u begrijpt, het is haast overbodig te zeggen, dat het programma van eisen zoals een EBS 3,5 jaar of 2 jaar geleden gesteld is, dat zij daaraan voldoen. En dat is natuurlijk de crux van het hele verhaal. Wat ik gedaan heb om pijn te verzachten in portefeuillehoudersoverleg in ISW-verband, maar ook in stadsregionaal verband, dat is met name om te zorgen dat de spitsen zo groot mogelijk zijn. Hè? Want daar kunnen wij nog op sturen en u heeft dat ook gezien in de brief. En u zag daar een slash, daar stond of, het woordje of en de slash, die doe ik dus weg. Het is wat mij betreft en. Waarbij de aansluiting met de connection uiteraard om het half uur plaats gaat vinden als wij inderdaad in de dalperiode zitten met EBS. Als dat gebeurt, en ik ga er zonder meer van uit dat dat gebeurt, dan betekent dat de half uur dienst in stand blijft. Maar dat betekent wel voor mensen die op dat bewuste half uur weg willen en dus met connection gaan en verder moeten als permanent een overstap moeten hebben. Ik weet niet precies hoe dat in tijden aansluit. Misschien dat de heer De Winter daar iets over kan zeggen. Dat zijn dan details voor mij. Maar de dienstverlening per half uur blijft dus in stand. Dat is een kwestie van goed plannen. Dus in die zin is het een betere dienstregeling. Partij van de Arbeid, u zei dat u niet blij bent. Ik herinner me heel goed de discussie die u en ik hadden op het moment dat de concessie vergeven werd aan EBS. U heeft dan ook iets gezegd over het moederbedrijf. U heeft iets over politiek gezegd in een ander land. En dat laatste was ik met u eens, heb ik toen gezegd. Dat herinnert u zich wellicht. Anderzijds zeg ik, ja, het gaat erom om de uitvraag voor het openbaar vervoer zo zuiver mogelijk te doen. En EBS was de organisatie die het meeste bood. Hè? Dus niet alleen, het gaat niet alleen om euro's, nee, het ging om dienstverlening. Veel dienstverlening voor een passelijke prijs. En het was aanzienlijk meer dan Arriva daarvoor gaf. Daar is toen wel heel direct al een eerste bezuinigingsslag, een bezuinigingsronde op geweest, wat overigens in andere concessiegebieden ook geweest is, hoor. Dus toen werd de dienstverlening weliswaar iets minder, maar uiteindelijk was dat goed. De kwaliteit van de dienstverlening van EBS is ook goed. Dat zijn zaken waarop zij overigens ook kunnen scoren. Hè. Er is ook een bonus-malus systeem en zij kunnen daar ook hun bonus mee verdienen. En dat zijn allemaal punten die ik als heel positief zie. CDA, lichtvaardig bij de aanbesteding. Ik heb in die portefeuillehoudersoverleggen hier ook iets over gezegd, als een les voor de toekomst bij volgende aanbesteding. Ja, let goed op hoe je een programma van eisen inkleedt. Let goed op solvabiliteit van de onderneming en van de moederonderneming. Dat laatste is overigens gedaan, want
De moederonderneming in dat verre land, die getroost zich nogal wat. Als ik dat goed begrepen heb. En in die zin is er dus niet lichtvaardig omgegaan met de aanbesteding. Nee, ik heb ook gezegd van, zijn wij, stadsregio, ervan overtuigd dat met deze maatregelen en deze nieuwe lijnvoering die EBS doet, dat het bedrijf er solide voor staat. Want zij hebben uiteraard nog 6 jaar te gaan. En dat moet wel geborgd zijn. En ook daar zal stadsregio op letten. Ja, D66, u heeft daar positief op gereageerd. Nogmaals, ik denk dat het manco wat er is, zo goed mogelijk gerepareerd wordt, zoveel mogelijk gerepareerd wordt, ook waar het gaat om de frequentie en om de daluren. Beemster-Polderpartij, u heeft ook iets gezegd over de aanbesteding en het beoordelen ervan. Nou, nogmaals, dat vergt aandacht voor stadsregio. En dat heb ik ze ook meegegeven. Dus in grote lijnen vind ik dat Beemster er redelijk tot goed afkomt. Nogmaals, kijk even naar de heer De Winter, maar hij weet dat al. Ik hou dus vast aan een zo groot mogelijke spits en aan een zo klein mogelijk dal en aan de half uurs verwisseling met de connection. U heeft niet genoemd de buurtbus, die zorg is hier en daar ook wel eens uitgesproken. Want ik zie daar een persoon op de tribune die daarin geïnteresseerd is, neem ik aan. Nee, die blijft in stand, dat is verder niet aan de orde. Tot zover, voorzitter.
Portefeuillehouder, u heeft één vraag van mevrouw Van den Berg in ieder geval niet beantwoord. Dat is of u wil communiceren, dan wel motiveren, motiveren dat mensen die nu met de auto naar Purmerend, Ilpendam gaan, toch gepusht worden. Of in ieder geval, laten we zeggen, dat ze gebruik gaan maken van het aanbod hier in het dorp.
Ja, voorzitter, gepusht worden met de dienstregeling zoals die er is en zoals wij hem dus in stand houden, kan dat een motivatie zijn voor veel mensen om dus inderdaad gebruik te maken van het openbaar vervoer. Ik kan niet tegen gaan houden als iemand zegt, ik rij eerst naar Purmerend, ik zoek daar een plek, ik ga daar royaal mijn parkeergeld betalen om vervolgens in een bus te stappen. En met Ilpendam, de verworvenheden daarvan, die ontgaan mij eerlijk gezegd. Maar ik vind dat een ieder voor zichzelf moet uitzoeken welk voordeel hij heeft bij het openbaar vervoer. Voor mijzelf weet ik het. Ik ken de tarieven, de parkeertarieven in Amsterdam en wij stappen hier op het Marktplein in een bus. En trouwens ook als ik naar de bijeenkomsten van de stadsregio ga, heerlijk, je kunt nog werken met je iPad en al die toestanden ook. Ik vind dat prachtig en dat kunnen andere mensen ook bedenken. Hè? Maar als iemand graag in zijn woon-werkverkeer en hij woont zeker in een wat groter gebied als Midden-Beemster en hij wil graag in een file staan, dan moet hij in zijn auto stappen.
Mag ik bij interruptie, meneer de voorzitter, even toch? Ik vind persoonlijk dat dit onderwerp thuis hoort bij ons GVVP, het communicatieparagraaf, en dat we hier binnen een concessie praten over de aanpassing vervoersplan en een waarschijnlijk aangepaste dienstregeling. En dan is het niet aan de orde om te zeggen, de gemeente moet nu een campagne communiceren over het gebruik van het openbaar vervoer. En al helemaal niet dat EWS dat moet doen, dat doen ze zelf wel.
Ja, ik moet me er niet inhoudelijk mee bemoeien, maar het gaat hier om aantallen instappers en uitstappers die bepalend zijn of ergens een bus gaat rijden of niet. En dat is belangrijk. Ik geloof dat de heer De Winter nog iets wilde zeggen. Of er zijn, mevrouw Van den Berg heeft specifiek vragen aan de stadsregio gesteld.
Inderdaad, voorzitter, daar werd ik toe uitgenodigd. En het is goed inderdaad om daar ook een antwoord op te geven. Deze natuurlijk eigenlijk al door de wethouder is beantwoord. Het werd wat scherp neergezet. En zelfs het woord dreigement. Als EBS ermee zou stoppen dat een andere aanbieder nog steeds veel slechter is. Ik wil het toch benadrukken, de huidige concessie van EBS die loopt gewoon goed als we kijken naar de kwaliteit. De bonus en de malus die ze daarmee kunnen verdienen, het rituitval, het op tijd rijden, dat is erg oké. De klanttevredenheid behoort tot een van de hoogste in Nederland in de concessies. En het aanbod is natuurlijk gigantisch hoog als we kijken naar de hoeveelheid vervoer wat ze bieden. Dus ook de concessie is ons natuurlijk een heel groot goed van EBS. En dat EBS het ook op een goede wijze kan uitdienen. Uiteraard niet tegen iedere alternatief, iedere voorwaarde. Het moet allemaal wel binnen de kaders passen. Nou, daar hebben we het uitgebreid al over gehad, ook in onze brief. Daar heeft de wethouder ook over gesproken. We weten natuurlijk uit de verschillende marktprijzen en we weten natuurlijk ook uit de aanbiedingen 2 jaar geleden, en dat is natuurlijk een buitengewoon prima benchmark geweest voor de concessie Waterland, wat andere aanbieders hebben gedaan natuurlijk. En we weten natuurlijk op dit moment wel van ja, als er andere vervoerders zijn, zal het gewoon substantieel minder zijn. Dat is eigenlijk gewoon heel simpel calculeren. Dus het is niet zo dat we zeggen ja, we willen graag of de ene partij wil houden of de andere partij. We tellen op dit moment wel onze zegeningen natuurlijk, maar niet tegen elke prijs.
Dank u wel. Is er nog behoefte aan een tweede rondje? De heer commandeur zie ik.
Die vraag is nog blijven hangen. Had men dat dan toch niet eerder kunnen bedenken? Want ik neem toch aan, wanneer zij een offerte plegen, dat er toch vervoersdeskundigen opgezet worden om te bekijken van, is dit haalbaar? Wat kunnen wij offereren? En nu worden ze noodgedwongen. Ja, ik blijf het nog gek vinden hoor. Door financiële problemen gaan ze een betere dienstregeling bedenken. Ja, dan denk ik, had dat dan eerder gedaan, kom je niet in de problemen. Maar dat zal waarschijnlijk iets te simpel gedacht zijn. Tot zover, voorzitter.
Ik ga toch het rondje nog even af. Want de heer Bakker, had die nog behoefte? Of? De heer Groot?
Ja, dank u wel. Dank aan de wethouder en de stadsregio voor de antwoorden. Ik zei al, we zitten in een proces. Dat staat ook in de brief geschreven dat de reizigersadviesraad en wij nog adviezen geven. Dus ik ben benieuwd. Ik heb al gehoord dat de wethouder zegt, nou, we nemen die omissie heel serieus en we hebben al een oplossingsrichting te pakken. Maar daar zie ik wel dat u afhankelijk bent van andere partijen. Hè? De connection en die concessie is niet in de handen van de stadsregio, heb ik begrepen. Dat is de provincie. Dus u moet dan wel gaan onderhandelen. Daar wens ik u ook succes bij. Maar ik heb even een vraag over de vervolgprocedure. Waar we nog weer op welke termijn we ongeveer kunnen verwachten dat er helderheid komt voor onze burgers en onze mensen die gebruik maken van het openbaar vervoer.
Dank u wel. Mevrouw van den Berg, nog iets?
Ja, eigenlijk heeft de heer Groot al aangegeven. De wethouder had in een halve bijzin iets over connection genoemd. Terwijl dat het natuurlijk wel een van de dingen is, als dat goed op elkaar afgestemd raakt, dat waar Beemster profijt van zou kunnen hebben. Maar ik vond het een beetje een mager antwoord, omdat dat is vanzelfsprekend toch dat je je daarop gaat richten, denk ik. Om nog meer te voorkomen dat het een uursdienst blijft.
Dank u wel. Die er zeker nog behoefte? Nee. Portefeuillehouder, in ieder geval over het proces, helderheid en nog graag een extra bijzin over de 129.
De magere bijzin, ik heb natuurlijk even connection genoemd, ik dacht niet dat dat een magere bijzin was. Moet er onderhandeld worden met connection? Ja, in mijn optiek niet natuurlijk. EBS bedenkt iets, EBS wil iets veranderen, dus het is een EBS om te zorgen dat op het moment dat zij hun spits beëindigen in Middenbeemster, dat op een moment is dat een half uur verspringt met de connection. Zo simpel is dat volgens mij. Dus daar kan ik geen probleem in zien. Dat moet gewoon geregeld gaan worden. Vat u hem?
EBS is aan zet.
Tuurlijk, EBS is aan zet. Connection doet gewoon zijn route. En EBS weet dan precies waar zij rekening mee moeten houden. Dat lijkt mij een hele simpele. Ik spreek dat er stond nog even door met de heer De Winter, maar dat is zo'n eenvoudige. En het verdere proces, al deze reacties vanuit het Waterlandse, maar ook uit Amsterdam-Noord en ook uit de gemeente Hoorn overigens, hoor, om het compleet te maken. Al die reacties komen binnen bij de stadsregio. Ik wens hen sterkte om daar een brood van te bakken.
EBS is geen bakkersbedrijf, dat weten we zeker, maar een vervoersmaatschappij. Ik denk dat we genoeg gezegd hebben over dit punt. We gaan door met het volgende punt van de agenda. En dat is het bepalen welke agendapunten geagendeerd moeten worden als A-punt. Dan wel als B-punt of C-punt naar een volgende raadsvergadering gaan. Ik heb genoteerd agendapunt 8 als A-punt. En ik geloof dat daar stemverklaringen bij komen. Dat betreft de Oostenrijk 13. Agendapunt 9 heb ik als A-punt. En agendapunt 11 heb ik als A-punt. U kunt er allemaal mee instemmen. Ja. Dan hebben we ook dat punt van de agenda gehad. Dan gaan we naar agendapunt 14, de ingekomen stukken. Er zijn geen ingekomen stukken, dus daar kunnen we kort over zijn. Dan gaan we naar agendapunt 15, mededelingen, onder andere terugkoppeling, bezoeken commissieleden aan organisaties en bedrijven. Zijn er nog mensen die iets meer dan mededelen? Mevrouw Jonk.
Dank u wel, voorzitter. 6 februari ben ik bij de regionale stichting Wonen Plus geweest. Een presentatie over lang leven thuis in samenwerking met de VU. Een duidelijke presentatie waarbij een vervolgpresentatie was Samen Kracht. Dat is een mogelijkheid tot het vinden en verbinden van mantelzorgers. En mantelzorgers hoef je vaak niet te vinden, zou wel kunnen. Maar vooral vrijwilligers. En dat noemen we dan ook wel de nulde lijn. En ik denk dat er voor regionale stichting Wonen Plus zeker een rol weggelegd moet worden in de toekomst voor onze dorpszorg.
Dank u wel. Zijn er nog meer mensen die een mededeling willen doen? Niemand. Dan hebben we ook agendapunt 15 gehad en dan gaan we over naar agendapunt 16. Rondvraag aan elkaar in feite. De heer commandeur heeft vorige keer in ieder geval een vraag op het over een mogelijk verkiezingsdebat op verzoek van de Beemster ondernemers. De heer commandeur heeft zelf ook een inventarisatie gedaan. Kan hij daar misschien nu iets over zeggen?
Nou, dat valt nog vies tegen, moet ik u eerlijk bekennen, voorzitter. Ik dacht, het is een simpel vraag. Wie voelt ervoor? Ja, men voelt er wel wat voor. En dat zeg ik, bedoel ik niet vervelend, maar het is aarzelend en och ja, en als iedereen het doet, dan doen we wel mee. Maar niemand staat echt te trappelen en laat staan om het te organiseren. En dan, en ik kan me ook een beetje voorstellen, gisteren heeft de VVD een overigens goed geslaagde avond georganiseerd voor het agrarische smaldeel hier in de omtrek. En dat is dan weer zo'n avond en dan moet er nog een avond komen. Ja, momenteel weet ik echt niet of die avond doorgaat, want de animo is niet groot. En ja, bij mezelf, ik sta ook niet echt te trappelen om het te organiseren. De vraag kwam af van de Beemster ondernemers en dat heb ik opgepakt. Ik zeg, ik ga wel inventariseren, ik ga wel vragen. En nogmaals, als iedereen zegt, ja hoor, dat doen we mee, dan gezegd dan graag. En dan wil ik mijn steentje bijdragen, maar ik ga dat ook niet alleen doen. Dat doe ik ook niet. Ik kan het momenteel niet helder vertellen.
Nou, misschien dat de fracties zelf dat helder kunnen vertellen.
Ja, staat u me toe. Niet mee willen werken. Ik heb u nadrukkelijk tijdens de presidiumbijeenkomst na afloop gemeld wat wij dus eventueel zouden kunnen betekenen. En als u dat degradeert tot niets, dan vind ik het ook prima. Maar ik denk dat de ambitie die u uitstraalt dan ook niet van de allerhoogste orde is.
Nee, maar de eerste tegenwerking.
Maar laten we eerst even inventarisatie inventariseren.
De commissie stiekem wel.
Meneer Groot, had u de heer commandeur iets meegedeeld over dit debat? Mevrouw Zegers wel.
Voorzitter, dat had ik gedaan. Wij wilden het debat aangaan.
Dank u wel. Mevrouw van den Berg, had die nog?
Wij hadden gereageerd. Maar ik begrijp ook dat de organisatie van het debat bij onszelf terecht gaat komen. En dan vind ik ook dat het bij de, ja, eigenlijk meer nog iets is van de campagnecommissies. En niet van ons persoonlijk. Maar goed, dat. Dus wat ik er van nu van begrijp, is gewoon een organisatorisch probleempje. Het moet geregeld worden. En wie gaat dat doen?
VVD misschien nog, mevrouw Helder.
Nou, wij hebben ook overgesproken eigenlijk hetzelfde wat de vorige sprekers ook zeiden. Wie gaat het organiseren? Dat is het probleem.
U hoort het, meneer commandeur. Wie gaat het organiseren?
Ja, mag ik toch nog even... Ik doe de heer De Lange onrecht als ik zeg dat hij er geen trek in heeft. Maar de eerste opmerking was, nou ja, van, hoeft niet, maar als iedereen het doet. En dan niet in het gemeentehuis. Ja, en dan is er al een blokkade wat mij betreft. Als het in het herenhuis zou moeten, dan zijn daar kosten aan verbonden. En dan zeg ik u eerlijk, dat geld hebben wij domweg niet. Niet daarvoor over, zeker niet. Want wij zouden het dan per se hier willen houden. En ja, dan denk ik, ja, dan zinkt me de moed wat in de schoenen. En denk ik, ja, als het over de locatie al niet eens wordt, dan hebben we het nog niet over de punten van debat, et cetera.
Dat is ook niet helemaal correct, meneer commandeur. Ik heb gezegd, niet via de videostreaming. Dat is vorige keer een heel staccato verhaal geworden. We zouden dat best hier kunnen doen, maar niet via internet. En met een voorzitter die bij toerbeurt mensen gelegenheid geeft om via de microfoon te spreken. Nee, dan heeft het geen levendigheid. Het zou veel meer interactie hebben als we gewoon onbevangen met elkaar in gesprek kunnen. En of het dan het herenhuis is of hier, dat maakt mij verder niet uit. Wij hebben overigens wel iets over om daar een goede locatie voor te bedenken.
Ik heb het idee dat we er hier aan deze tafel nog niet zo heel erg uitkomen. Dat hier misschien ook de verkeerde mensen aan tafel zitten, maar dat we naar de campagnecommissies moeten gaan van de partijen. Nou, laat die het lekker uitzoeken. Ik stel voor dat de partijen zelf heel goed gaan nadenken wat ze nou eigenlijk willen. Het lijkt me in ieder geval een ideale gelegenheid. Waren er nog meer? Mevrouw Helder.
Ja, dank u. Ondanks de crisis is er toch de afgelopen 4 jaar heel wat gebouwd in de Beemster. Er zou direct zijn weer verkiezingen, we hebben een nieuwe raad. Maar wat ik nou wil voorstellen is om met de oude raad, maar ook met de nieuwe raad, en daarbij ook de ambtenaren van RO van Purmerend uitnodigen om eens een excursie te organiseren naar wat er de afgelopen 4 jaar allemaal gebouwd is. En dan wel de projecten zeg maar, die hier de raad gepasseerd zijn. Ik zou graag de mening van de andere raadsleden willen weten. Hoe zou je hierover denken?
Nou, mooi rondje om na te gaan. BPP, de heer Lange.
Nou, op zich een heel goed idee. En ja, u heeft het dan over crisis. Ik noem het voor alles een beetje minder. En daar zou het heel goed in passen.
Dank u wel, D66, mevrouw Segers.
Dank u, voorzitter. Ik denk dat het heel goed is om met, zeker ook met de nieuwe raad, dat rondje te doen. En dat breder open te stellen en te kijken van welke projecten nodig zijn en mooi zijn en wel of niet gewenst zijn.
Dank u wel, de heer commandeur.
Ik ben dolgelukkig dat we het helemaal eens zijn.
Dank u wel.
Samen op reis, heerlijk. Ja.
Mevrouw van den Berg.
Ja, akkoord, goed idee.
Nou, mevrouw Helder, dit gaat een stuk sneller. Dit is zomaar rond. Ik stel voor dat we toch de organisatie dan bij de griffier eventjes neerleggen, omdat het eigenlijk een vraag aan de raad is. Lijkt me heel goed. Zijn er nog meer vragen aan elkaar die zo snel beantwoord kunnen worden? Nee? Dan gaan wij over naar het laatste punt van de agenda alweer. En dat is de sluiting. En daar staat bij over circa 10 minuten gaat de raadsvergadering van start. We hebben al geconstateerd dat de heer Brinkman er zelf niet is. Daarvoor hebben wij een raadsoudste die dan zijn taak gaat waarnemen. Wij zien graag op deze plek dan de heer Zeekant over 10 minuten.